Nou, goedenavond allemaal. Ja, fijn dat u er bent. Het wordt een beetje een theoretische avond vanavond. Theoretisch. Ik zei net, het wordt een beetje een saaie avond, maar dat mocht ik niet zeggen, zei ze. Dus dat zegt dan ook niet. Het wordt een beetje een theoretische avond. Is dat goed? Nou, soms moet dat gewoon, hè. Soms heb je gewoon een theorie gewoon, hè. Maar ik wou toch beginnen met opbouwend verhaal, als u dat goed vindt. Het heeft niets met vanavond te maken, maar het is zo mooi, ik wou het toch even meedelen met u. Wat we meegemaakt hebben een paar weken geleden, sommigen waren er ook bij. Iraans, oud-Iraans echtpaar, hij tegen de 80, zij tegen de 70. Ze hebben een zoon en een dochter wonen in het westen van het land. En zij had heel veel pijn aan haar voeten, aan haar benen. En ze zei, ik heb zoveel pijn, ik wou dat ik dood kon gaan. Maar ze vindt het fijn om nog één keer mijn dochter te bezoeken in Nederland. Dus ze bezoekt haar dochter in Nederland. Maar die zonen, dat kent ze wel, hè? Odesh en Darius, die bezoeken elke maand die Iraanse dienst in Elburg, waar ze heel goed aan meedoen. Toen zei de mama, als je er bent, volgende week gaan we naar de christelijke Iraanse kerkdienst. En maar ja, toen zei ze, nou ja, we zijn hier, dus we willen ook wel meegaan met jullie. Maar ze had zo'n pijn aan de voeten, zo'n pijn. Ze zei, ik kan echt niet. Ik hoop dat ik dood ga, zegt ze. Ik heb zo'n pijn dat niet te dragen. Maar ja, de dag erop was die kerkdienst. Ze zei van, nee, ik kan echt niet meegaan. Dan maar niet. En s'nachts was ze wakker. Om 4 uur. En ze bad. Ze wist ook niet tot wie ze bad. Tot welke god ze bad. Maar ze zei, help me. Ik heb zo'n pijn, ik kan niet meer lopen. En ze ziet gewoon het licht op zich afkomen. In haar lichaam gaan. En ze kan lopen. En ze zei van ja, zegt ze. Maar als die God mij de kracht geeft om te lopen, dan is dat wel met de bedoeling waarschijnlijk. Dan zal ik toch maar naar de kerkdienst morgen gaan. En ze is daar geweest en ze heeft die Iraanse mensen gezien. En ze heeft die Iraanse liederen gehoord. En 2 weken later nam ze de Heer Jezus aan in haar hart. En haar man. En ze is weer 2 weken later gedoopt. De vrouw die niet kon lopen, ging een trappetje af, wel met moeite, is gedoopt, een trapje weer op. En een man van tegen de 80, ook een trappetje af, met moeite, gedoopt, moest nagaan. Zo'n leeftijd. En ze gaan terug naar Iran en ze weten niet veel hoor, ze weten niet veel van christendom. En het is moeilijk om boeken mee te geven, want alles wat Bijbel op staat, en christen, dat halen ze weg. Dus ze hebben een boekje meer dan een Timmerman en dat soort boekjes hebben we dan in het Farsi mee kunnen geven. En via Turkije gaat er een Bijbel naartoe. Maar zij zeggen, wij gaan terug naar Iran hoor. En wij gaan gewoon in onze gemeente, in onze plaats, gaan wij gewoon vertellen wie de Jezus is. Maakt niks uit, zeggen ze. We zijn toch al zo oud. Als wij opgepakt worden, nou dan gaan we toch gewoon dood, zeggen ze. Dat is toch niet erg. Maar voor die tijd gaan wij het vertellen. En ze waren zo blij en zo opgetogen. Dat is zo bijzonder, hè. Ik denk, oh, dat is wat, hè. Ja, toch? Ik denk, jongen, wat bijzonder is dat. Ik word altijd blij als ik daaraan denk. Ik denk, God gaat gewoon door. God gaat gewoon door. Op manieren, op wijze, bij mensen die wij, ja, niet helemaal niet zouden kunnen verzinnen. Maar God gaat door. Mooi is dat. Ik word altijd blij van daaraan denken. Ik geef het even door. Dan kunnen jullie ook daaraan denken en blij zijn. Ik wil beginnen met een gedeelte. Niet uit Daniel, maar uit Spreuken. Spreuken 1. Want Daniel 2 gaat een beetje over verwerven van wijsheid. En Spreuken gaat ook over wijsheid. Hoe wordt iemand nou wijs? Dat is wel leuk om eens eventjes te lezen voor de aardigheid. Spreuken 1. Gaat over hoe wordt een mens wijs. Ik zou zo graag ook wijs willen worden. Ja, dat is zo. Dat zou, als je één ding vraagt, wat zou je graag willen worden? Ik zou graag wijs willen worden. Dat geldt hopelijk voor de meeste van ons. Maar hoe verwerf je nou wijsheid? En ik lees dat omdat we de dingen dadelijk ook vinden in Daniel 2. We vinden het terug in het leven van Daniel. Dat is mooi. De wijze staat er. Staat er, vers 5, de wijze horen en vermeerderen inzicht. Spreuken 1, vers 5. De wijze horen, ik lees NBG voor, want dit betreft een goede vertaling. En wie verstandig is, verwerven overleg. Dat staat niet in de Herziene Statenvertaling, maar wel in veel Engelse vertalingen. Dat overleg, dat counsel. Om te verstaan spreuk en beeldspraak, woorden en raadselen van wijze. De vrezen des Heren is het begin der kennis. Dus de wijze man hoort, is gewoon gewend om te zeggen, spreek tegen mij. Ik wil leren. Ik wil horen. Ik ben niet uitgeleerd, ik ben niet wijs, ik ben in een proces. Ik wil heel graag horen en leren. En er zijn mensen die denken, dat hebben we niet nodig. Je hebt van de christenen die zeggen van ja, waarom? Ik heb mijn eigen bijbeltje, ik heb mijn eigen inzicht, ik kan zelf wel. En zo is God het niet bedoeld. God heeft ons sowieso ons aan elkaar gegeven. En God heeft ook leraren gegeven. En profeten gegeven. En die zijn gegeven als wij tenminste willen luisteren, dat we daardoor groeien in wijsheid. Natuurlijk, ik ook. Als ik een preek voorbereid of wat dan ook, dan sla ik ook 5, 6 boeken erop na van leraren. En dan probeer ik van te leren, zodat ik ook een beetje hun wijsheid door kan geven. Een wijze hoort. En de wijze zoekt ook overleg. Een wijze is dat betreft niet van, ik weet het in mijn eentje. Een wijze zoekt anderen en heeft overleg daarover. En het beginsel van wijsheid is in principe vrezen des Heren. Vrezen des Heren in die zin dat je weet dat de weg van de Heer hoger is dan jouw weg. En dat de Heer enerzijds heel dichtbij is en anderzijds gewoon de Almachtige. Enerzijds heeft de Heere woont in je hart en anderzijds is het ook de Heere waarvoor we mogen knielen, die we mogen aanbidden als een klein iemand. Dat mag gewoon. Dat, als je dat hebt, dan kun je groeien in wijsheid, maar dan luister je ook naar anderen en overleg je. Dus Daniel. Daniel overlegt. We zullen het dadelijk tegenkomen. Daniel is geen solist. Daniel zegt niet, ik weet het in mijn eentje. Ik heb niemand nodig. We lezen dadelijk in Daniel 2 dat hij aan zijn vrienden toe gaat en zegt, jullie moeten met mij bidden. Ik heb jullie gebed nodig. Dat alleen dan, het overleg. Het tweede aspect is, merkwaardig iets, vers 10, tweede onderdeel van wijsheid. Mijn zoon, indien zondaren u willen verleiden, bewillig niet. Indien zij zeggen, ga met ons, laat ons loeren op bloed, laat ons onschuldigen belagen, ook al geeft hij geen oorzaak. Laat ons een leven verslinden, evenals in het dodenrijk, met huid en haar, gelijk degene die in de groeven neerdalen. Wij zullen allerlei kostbare dingen vinden, wij zullen onze huizen vullen met buit. Gij zult met ons uw aandeel krijgen. Typisch iets. Dus geeft niet zoveel band voor mensen als een gezamenlijke vijand. Dat is waar. Als wij onsamenhangend zijn en we hebben geen enkele band en dan zou hier een manager staan of een coach, dan is het beste om te zeggen, we hebben met z'n allen een gezamenlijke vijand. Dat is het beste. Dat doen ze in de voetballerij ook. Als een team niet wil samenwerken, dan zegt de trainer, wij gaan nu, hebben een gezamenlijke vijand, de pers of het bestuur of die en die. En dan plotseling is men samen. Het is niet zo aantrekkelijker om tot een groep te behoren die samen is en die tegen de anderen zijn. En dan te zeggen, oh, we zullen heel rijkelijk beloond worden en we zullen de buit samen delen. Een soort, je zult ervan profiteren en we zullen alles samen delen. Wat is dat mooi eigenlijk? Wat is dat mooi? Wat zijn er niet veel kerkscheuringen geweest in het verleden? Enorm veel scheuringen door mensen die gezegd hebben, ben jij daar nou ook zo tegen? Ben jij er ook zo tegen? Oh, dan nodigen nog iemand uit die ook zo verschrikkelijk tegen is. En oh, wat hebben wij samen een band. Oh, ontzettend, wat hebben wij samen een band. Weet je, we moeten samen verder gaan. Want wij willen niet bij die anderen horen. Wij willen niets met die anderen te maken hebben. Wijsheid is dat je daar niet bij wilt horen. Als mensen u uitnodigen en ze zeggen van, weet je, er zijn problemen in de kerk, problemen in de gemeente. Het deugt voor gemeente, maar laten we bij elkaar komen. Dan krijgen wij een band, we kunnen vast heel veel zegen. En laten we proberen die anderen uit te schakelen, weet dan, daar moet je niet naartoe. Wijsheid is dat je daar niet naartoe gaat. De wijsheid van God is dat er geen andere mensen kapot gemaakt worden. Geen andere mensen beschadigd worden. En we zien dat hier in het geval ook van Daniel. Daniel had heel makkelijk kunnen zeggen, Nebukadnezar, al die sterrenwichelaars, al die tovenaars, weg ermee. Integendeel, hij zegt laat ze leven. Goed, dan gaan we naar Daniel. Dat was even een introductie. En we vinden allebei terug in Daniel. Vond het wel heel bijzonder. Je verwacht het eerst, als je praat over wijsheid, verwacht je wel dat je moet luisteren en vrezen des Heren. Maar je verwacht niet de waarschuwing die er gelijk achteraan komt. Toch is dat Gods woord. Uit Daniel 2. In het tweede jaar nu de regering zullen zeggen, dat klopt niet, dat kan helemaal, nu moet het derde jaar zijn. Ja, dat klopt, inderdaad, zij tellen anders dan wij. Ze hebben een jaar en het jaar wat erna komt noemen zij het eerste jaar. Dus het is echt een Babylonische jaartelling, dan klopt het weer wel. Dus heel veel van die dingetjes in de schrift denken, dat kan helemaal niet, maar dan blijkt er weer toch weer achteraf weer wel te kunnen. In het tweede jaar nu de regering van Nebukadnezar, had Nebukadnezar een droom waardoor zijn geest verontrust werd. En er met zijn slaap gedaan was. En toen gebood de koning dat men de geleerden, de bezweerders, de tovenaars, de Galdeën zou roepen om de koning zijn droom te verklaren. En ze kwamen en stonden voor de koning. En de koning zei tot hen, ik heb een droom gehad en mijn geest is verontrust, zodat ik je droom wil verstaan. Toen spraken die Galdeën tot de koning, o koning, leef in eeuwigheid. Zeg je dienaar de droom en wij zullen de uitlegging te kennen geven. De koning gaf de Galdeën ten antwoord, het besluit staat bij mij vast. Indien gij mij de droom met zijn uitlegging niet bekend maakt, zult gij in stukken gehouden worden en hun huizen zullen tot puinhoop worden gemaakt. Maar indien gij de droom met zijn uitlegging te kennen kunt geven, zult gij geschenken en gaven en een grote eer van mij ontvangen. Geef mij dus de droom met zijn uitlegging ten einde. Vers 10. De Galdeën gaven de koning ten antwoord, er is geen mens op de aardbodem die het door de koning gevraagde zal kunnen te kennen geven. Daarom heeft dan ook geen koning, hoe groot en machtig ook, iets dergelijks van enig geleerde of bezweerder of Galdeën gevraagd. Wat de koning vraagt is te zwaar en er is niemand anders die het de koning zal kunnen te kennen geven dan de goden die echter niet bij de stervelingen wonen. De koning werd hierover ten zeerste vergramd en toornig. En hij beval alle wijzen van Babel ter dood te brengen. Toen het bevel werd uitgevaardigd dat de wijzen gedood zouden worden, liepen ook Daniel en diens metgezellen gevaar gedood te worden. Vers 16. Toen ging Daniel tot de koning en verzocht deze hem enige tijd zou gunnen om de uitlegging aan de koning te kennen te geven. Daarop ging Daniel naar zijn huis en maakte zijn vrienden Hanania, Misael en Azaria de zaak bekend. En zei dat ze barmhartigheid moesten afsmeken van de God des hemels betreffende deze verborgenheid. Omdat men Daniel en zijn metgezellen niet ter dood zou brengen met de overige wijzen van Babel. En toen werd de verborgenheid aan Daniel in een nachtgezicht geopenbaard. Daarop loofde Daniel de God des hemels. Daniel hief aan en zei, geprezen zij de naam Gods van eeuwigheid tot eeuwigheid, want hem behoort de wijsheid en de kracht. Vers 24, derhalve ging Daniel naar Arioch, aan wie de koning had opgedragen de wijzen van Babel ter dood te brengen. Hij ging en sprak al dus tot hem, breng de wijzen van Babel niet ter dood. Heb je het, hè? Wat ik zei, hè? Ga in vijandschap. Leid mij tot de koning en zal de koning de uitlegging te kennis geven. Vers 28. Uw droom en de gezichten die op uw legersteden voor ogen kwamen waren deze bij u, o koning. En vers 31. Gij, o koning, had een gezicht en zie het als een groot beeld. Het beeld was hoog en de glans ervan was buitengewoon. Het stond voor u en de aanblik was schrikwekkend. De hoofd van het beeld was gedegen goud. Zijn borst en armen waren van zilver. Zijn buik en lendenen van koper. Zijn benen van ijzer. Zijn voeten deels van ijzer, deels van leem. Terwijl gij bleef toezien, raakte zonder toedoen van mensenhanden een steen los die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde. En toen er tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld. En ze werden gelijk kaf op een dorsvlee in de zomer. En de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg die de gehele hemel vulde. Zover, dadelijk lezen we verder. Het is niet zo heel verwonderlijk dat Nebukadnezar zeer verontrust was door die droom. Hij zag dus een beeld, waar het betekenis niet van kende. Maar hij zag dat een rots kwam en het beeld vernietigde. Nou leefde iedere koning in die tijd, zeker in die contraille, in consequente angst. De koning was namelijk doelwit nummer 1 van de moordenaars. Absoluut. Zodra er 1 koning werd, waren er 5 broers die zichzelf ook koning vonden en de legers verzamelden om de koning te doden. We lezen ook in Esther dat het boek Esther niet iemand ongevraagd bij de koning kon komen en dan werd hij gelijk gedood. Tenzij hij aparte genade gaf, de koning. Er was een heel cordon om. Legio zijn er verhalen van koningen die net koning waren en door anderen werden gedood. Het is heel lang geweest in de geschiedenis van de Babyloniërs naar de Mede en de Pers tot de Parthen toe. In de tijd van de Romeinen. Eeuwenlang zo geweest. Koning was altijd doelwit van degene die ook koning wilde worden. Niemand liep zoveel gevaar als hij door vergiftiging, door moordaanslagen, door gewoon een oorlog. Dus toen de koning een droom had van een beeld wat vernietigd werd door een steen, dacht hij, wat heeft dit te betekenen? Betekent dit dat ik dadelijk ook val, dat mijn koninkrijk valt, dat ik te val kom, dat ik de dood gebracht word? Geen wonder in die situatie dat hij zeer verontrust was. Hij was zeer bezorgd. Nou is dat niet zo heel erg om bezorgd te zijn, hè? Dat is niet zo heel erg, hoor. Zorgen kunnen ons ook wel eens verder helpen, hè? Zorgen kunnen ook wel eens zorgen, ervoor zorgen dat wij een beetje gaan nadenken, dat wij een beetje gaan bidden, dat wij enkele dingen veranderen in ons leven. Het is niet zo heel erg om zorgen te maken. Zorgen maken om onze kinderen, om onze naasten, dat is wel eens terecht. Om onze buren, om onszelf. Het is wel eens goed om zorgen te hebben. Dus de periode van zorg is ook die periode dat je weer eens gaat bidden en dat je weer eens het draad met God wil oppakken. En God vraagt om zijn leiding. En hij vroeg hier ook om leiding, de koning. De koning vroeg om leiding, vroeg allereerst, vroeg hij advies van zijn enorme schaar aan adviseurs die hij had. En deze adviseurs waren dus allemaal echt occulte adviseurs. Allemaal bezig met sterrenwichelerij, lezen van sterren, lezen van ingewanden van dieren. Allerlei dingen deden deze mensen waar ze soms de toekomst mee konden voorspellen. En hij vroeg hem om advies. Hij zegt, leg mij de droom uit. Nee, dat was te makkelijk. Dat was te makkelijk. Hij zegt, als ik jullie wil kunnen vertrouwen, dan vertel je eerst wat voor droom ik had. Dat is een toetssteen. Inderdaad, heel typisch voor een koning in die tijd, in die streken. Hij zegt gewoon, als jullie het niet weten. En dan gebruikt hij een uitdrukking die in meerdere stenen, tabletten is teruggevonden. Ik laat jullie stukken hakken en jullie huizen verwoesten. Inclusief de gezinnen betekent dat. En als je het wel weet, geef ik je die beloning. Het waren hele vrede tijden. Waar koningen meedogenloos waren. Naar hun onderdanen. Ook naar hun meest nauwe adviseurs. Is er ook iemand, een geschiedkundige, een historicus die gezegd heeft. Ja, deze Nebukadnezar was pas sinds kort koning. En al die adviseurs waren ook adviseurs van zijn vader geweest. En misschien wilde hij de gelegenheid aangrijpen om de hele staf van adviseurs te vervangen door zijn adviseurs. Misschien waren deze adviseurs allemaal veel ouder dan hij. Dachten ze hem te kunnen manipuleren, te beheersen. En zocht hij een gelegenheid om de hele staf uit te roeien en opnieuw te beginnen. Het zou kunnen. Maar dat het een serieus regiment was en dat hij uitvoerde, uit zou kunnen voeren en uit zou voeren, dat was duidelijk. Hij deed dat. En dan eindelijk, na moeite, komt Daniël. Daniël vraagt dus aan de heren, eerst aan de anderen, zijn vrienden, bid voor ons. Bid, bid gewoon dat het geopenbaard wordt. Soms vraag ik me wel eens af, waarom bidden we? Weet je, dat vraag ik me echt wel eens af. Ik denk, ik heb heel vaak gedacht, ja, we bid, maar dat is eigenlijk een beetje overbodig. Dat klinkt een beetje stom, hè? Maar als je iets wilt doen, wat je zeker weet dat het goed is. Als je iets Als je iemand wil bereiken met een evangelie, of als je een prettige avond wil hebben met je buren en toch gelegenheid kunt vinden om iets te vertellen, dan is dat toch goed. Dan weet je toch dat de Heer met jou is. Ik vond het altijd een beetje gek om daar nog voor te bidden. Ik zei altijd van, ja Heer, u weet het toch. U weet het toch gewoon. Wat moet ik nou nog vragen? Wat moet ik eigenlijk bidden voor mijn kinderen? U houdt nog veel meer van mijn kinderen dan ik. U hebt uw zoon voor mijn kinderen gegeven. Wat moet ik eigenlijk voor hen bidden? Moet ik wel bidden? U die zoveel meer wijsheid en liefde heeft dan ik. En toch is dat de weg van de schrift. Toch is dat de weg van God eigenlijk. God wil dat wij bidden. Ook voor die dingen waarvan we zeker weten, dat is goed. Ook voor het zeker weten dat wil de Heer zegenen. Zegt God toch eerst, ik wil gewoon dat jij bidt. Met mij in contact bent. Hebt u ook niet dat, dat als je echt een tijdje langdurig voor bidt, dat je gedachten ook wat veranderd worden. Dat je dan ook wat rust in je hart krijgt. Die sommige dingen ook misschien wat anders gaan bekijken. Heb je dat nodig dat als je een tijdje voor iets, een tijdje iets regelmatig in gebed neemt, dat je er anders over gaat nadenken, dat je het anders neemt. God wil dat we bidden. En God wacht soms met die goede dingen te doen, dat wij gebeden hebben. In Jacobus staat geloof ik, gij hebt niet, want gij bidt niet. En als gij bidt, doet verkeerde overwegingen. God wil dus dat wij bidden, ook voor een avond als deze. Wil God dat wij samen bidden voor een zegen? En het is eigenlijk ook heel goed dat u bidt thuis. Om te zeggen, Heer, is er iets waar ik wat aan heb? Wil toch mijn oren openen? Want de wijze hoort, hè? En vermeerdert inzicht. Spreek vanavond tot mij. En niet klakkeloos ervan uitgaan dat de Heer sowieso wel zegent. Ik ben een slechte bidder. Maar door de jaren heen heb ik wel geleerd dat steeds meer te bidden en dat de Heer ook reageert op gebed. Hier reageert de Heer ook op gebed. En hij reageert door inderdaad te openbaren aan Daniel de droom van Nebukadnezar. En het mooie is, daarom kom ik terug wat ik net zei in Spreuken, zodat Daniel eigenlijk kunnen zeggen, nou weet ik het, Heere God, ik ben nu de enige adviseur, al die andere adviseurs zijn occult, zijn leugenaars, brengen u op het verkeerde pad. Ze hebben verkeerde dingen bezig, dienen de afgoden. Als u ze wilt laten doden, nou, ik vind het triest, maar ik steek geen vinger uit. Nee, zegt Daniel, breng de wijzen van Babel in vers 14 niet ter dood. Hij komt voor ze op en hij zegt laat ze leven. Ziet u wijsheid van Spreuken? De wijsheid van Spreuken is dat je het zoekt met anderen in overleg. Dat je bereid bent te luisteren. En de wijsheid is niet, wij vormen een groep om een ander aan te vallen. Beide, alle drie aspecten vinden bij Daniel terug. En dan vinden we dus de droom van de koning. De droom, het beeld. We kennen allemaal wel droom, u is allemaal volwassen mensen, al een paar keer de Bijbel gelezen, u kent allemaal het beeld, goud, en is het dan hem, en dan zilver, en dan koper, en dan ijzer, en dan komt het vijfde, die steen. Wat zijn de betekenissen, we vinden het ook in Daniel 7, goud, dat was hij zelf, Nebukadnezar, het meest waardevol, het Babylonische Rijk. Dit is het eerste rijk wat bestond na de verwoesting van de tempel. De tijden der heidenen zijn nu aangebroken. Dit is het tijden der heidenen, dat de wijsheid gaat naar de heidenen. Het eerste is het hoofd van goud. Dat is Nebukadnezar. Nebukadnezar had ook de absolute macht. Niets kon hem tegenhouden. De absolute afstraling van de Gods macht. Goud. Volgende was zilver. Zilver. Even kijken. Zijn borst en zijn armen. Twee armen. En Daniel 7 is een beer die ze eerst van de ene kant opricht en daarna voor de andere kant. Het rijk van de Babyloniërs werd opgevolgd door het rijk van de Meden en de Perzen. Meden en Perzen. Het waren eerst de Meden die de leiding hadden. En dan natuurlijke wijze namen de Perzen dat in feite over. Twee kanten dus. Maar hun gezag was niet zo absoluut als dat van Nebukadnezar. Als een koning een wet uitgevaardigd had, moest hij zichzelf daaraan houden. We zien die geschiedenis ook. De wet van Mede en Perzen. Dan moest een koning zichzelf aan houden. Dus zijn gezag was minder absoluut. Dat is geen goud, maar toch zilver geworden. Een derde koninkrijk is het koninkrijk dat komt van brons. Koper. Zijn borst, zijn buik en zijn lendenen waren van koper. In Daniel 7 is dat die bok, hè, die aankomt met enorme snelheid. Ongelooflijk snel heeft Alexander de Grote, Grieks-Macedonisch koninkrijk, dat rijk van de Mede en de Perzen vernietigd. De enorme grote veldslagen waarin hij vocht tegen legers die 5 keer zo groot waren, heeft hem met enorme snelheid vernietigd. Maar Alexander de Grote had niet het gezag van Nebukadnezar, nog van de koningen van de Mede en de Perzen. Nee, hij moest alles overleggen met zijn generaals. Op een gegeven moment zei de generaal, ze willen niet verder. En toen heeft Alexander ook geweend en gehuild, maar hij kon er niet tegenop. Zijn gezag was minder absoluut. De kwaliteit van de metaal was dus minder. Niet de kwaliteit van zijn koninkrijk. Zijn koninkrijk was groter dan dat van Nebukadnezar ooit geweest was. Groter dan dat van de Mede en de Perzen ooit geweest was. Maar het was niet zijn absolute gezag. Daarna komt een laatste, een vierde koninkrijk. Van ijzer. Dat gezag was nog veel minder. Het gezag van de keizer lijkt absoluut, maar hij kon worden geremd door de senaat en door de consuls. Hij kon eigenlijk bij heel weinig dingen uit zichzelf doen. Dus de kwaliteit van het gezag gaat achteruit. Maar zijn macht was nog veel groter. Het Romeinse Rijk. Het grootste rijk wat er inderdaad echt ooit bestaan heeft. Zo'n groot rijk. En het rijk met zijn benen van ijzer, 2 benen, West-Romeinse Rijk, Oost-Romeinse Rijk en daarna voeten. En daarna komt er die steen en die steen verwoest alles. En nou is de vraag, wat is die steen? Dat is nou de vraag. Wat is die steen? Een steen zonder toedoen van mensenhanden raakte los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde. En de steen werd tot een grote berg die de gehele aarde vervulde. En nou komt er de vraag, wat is die steen? En eigenlijk is dat de vraag, hoe moeten wij het vrederijk zien? En daar gaat het vanavond eigenlijk om. Hoe moeten wij het vrederijk zien? Het vrederijk wat we vinden in Openbaringen 21. Vers 3, hij wierp de Satan een afgrond, sloot hem daarbovenin op en verzegelde die boven hem, omdat de volken niet meer zou misleiden, tot daar de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna werd nog een korte tijd losgelaten. En vers 5 ook, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zou zijn. Die periode van 1000 jaar. Die periode kennen we allemaal uit Jesaja 11, het vrederijk wat aangekondigd wordt. De periode dat het vrede zal zijn hier op aarde en de periode die gelijktijd, hetzelfde is Psalm 2, waar de Heer Jezus de volken zal hoeden met een knots en waar de mensen tot Jeruzalem zullen gaan om te zeggen, zegen mij. Wat is nou die periode? Wat is die periode van het vrederijk op aarde? Als er vrede zal zijn voor alle mensen en de Jezus zal regeren. Nou goed, daar wil ik wat over vertellen. Daar is dus in de loop der eeuwen heel erg verschillend over nagedacht. In het begin waren de, zo zegt men, kijkt men terug, waren de eerste christenen allemaal Joden. En die hadden een hele Joodse verwachting. En de Joden verwachten heel duidelijk de Messias die zal heersen over de volken en vrede zal brengen op aarde en de verkeerde zal straffen. Men verwachtte dat rijk. Dat verwachtte men. Op een enkele uitzondering na, in de tweede eeuw, was er één leraar die ervan afweek, maar die had heel veel andere vreemde ideeën, was het heel duidelijk dat de toekomst, men verwachtte de Heer Jezus terugkomt om te oordelen en zijn rijk op aarde hier zou stichten. Dat was in de eerste drie eeuwen heel duidelijk de verwachting. Men verwachtte een letterlijke vervulling van het duizendjarige rijk en Jesaja 11 op Psalm 2. Toen kwam men in de vierde eeuw. Vierde eeuw kreeg men daar toch al wat problemen mee, met die uitleg. Waarom kreeg men daar problemen mee? Men leefde toen onder christelijke keizers. De mensen zeiden, zo verkeerd is het hier niet. Het wordt eigenlijk alleen maar christelijker. En men had nog een groot probleem. Men had heel veel moeite met de Joodse toekomst. In de derde en in de vierde eeuw waren de Joden en christenen al bittere vijanden geworden. De christenen zeiden, de Joden zijn verschrikkelijk, zijn godsmoordenaars. En de Joden vonden de christenen verschrikkelijk. Dus men had in de vierde eeuw had men heel veel moeite om te zeggen, er komt een letterlijk duizendjarig rijk waarin de Heere zal regeren vanuit Jeruzalem en de volken zal hoeden. En dan had men een alternatief voor Augustinus, kwam met een andere gedachte. Hij zei, nee, zegt hij, een duizendjarig rijk is nu. Nu is het duizendjarig rijk. Als we praten over de eerste opstanding, zal het feit dat mensen nu tot geloof komen en opstaan, geestelijk. Als we praten over het vrederijk, is dat nu. Nu is het vrederijk, zei Augustinus. Kijk maar om je heen. Het evangelie groeit. De regering wordt christelijk. De regering is christelijk. We hebben christelijke keizers. Het hele Romeinse Rijk wordt dadelijk christelijk. Wij zullen alle landen gaan bereiken. Wij leven nu in het vrederijk. En de Heer Jezus regeert in onze harten. Regeert in onze huizen. Regeert in onze regering. Nu is het vrederijk, zei Augustinus. En met de Joden hebben we eigenlijk niets mee te maken. Dat was ook de tweede gedachte. Er is geen toekomst voor de Joden, zei Augustinus. Die periode is voorbij. Dat is klaar. En dat paste zo bij het beeld wat men had. En het jammere is, eigenlijk heeft het grote deel van de christendom nog steeds die leer van Augustinus. Hij is eigenlijk de meest bepalende leraar in de geschiedenis van het christendom geweest. En er zijn een heleboel kerken, waaronder de Rooms-Katholieke Kerk, maar ook een aantal protestantse kerken, die zeggen nog steeds, wat Augustinus zei is waar, nu is het vrederijk. En het jammere is dat men dus ook geen aparte plek meer geeft voor Israël. En dus ook heel weinig oog heeft meer voor de toekomst. Men zegt, ja, de toekomst, dat is vaag, nieuwe hemel, nieuwe aarde. Daar weten we niks van, we zullen een keer in de hemel komen, persoonlijk als we sterven. Dat is het. Ik zeg dat niet om af te wijzen, ik zeg dat niet dat die leer niet goed is, of ik zeg, die leer is er. En door het grootste gedeelte van het christendom moet die leer aangehangen. We moeten gewoon respecteren. We moeten onze broers en zusters respecteren. En die leer is er. In de 17e, 18e eeuw kwam er nog een andere visie op het duizendjarige rijk. 17e, 18e eeuw was een andere visie. Dat was een geweldige tijd waarin alle dingen werden uitgevonden. De stoomtrein werd uitgevonden, machines werden uitgevonden. Het ging vreselijk snel. Aan alle kanten stampte men weeshuizen uit de grond. Ziekenhuizen stampte men uit de grond. En men zag eigenlijk, the sky was the limit. Men dacht, we hebben nu techniek, we kunnen dingen doen. Er is geen grens meer aan wat wij mensen kunnen bereiken. Er is geen grens aan wat wij kunnen. Geweldig optimistische eeuw. We zeiden, oh, we moeten de machtshebbers afzetten. De tijd van de revoluties. Het volk moet aan de macht, democratie. Maar we kunnen alles bereiken. En toen zei men, wij kunnen nu zelf het duizendjarige rijk starten hier op aarde. Dat kunnen wij doen. Wij kunnen beginnen het duizendjarige rijk als wij er hard genoeg aan werken. En als wij zo hard werken dat het de wereld christelijk is, dan zal de Jezus komen aan het einde van die duizend jaar. Of het einde van die vrederijk. Dat was de gedachte. Gekke gedachte, zou u zeggen. Maar heel veel mensen hebben dat nog steeds. Je ziet het nog steeds, mensen. En dat is theologisch allemaal niet zo onderbouwd. Dus theologisch zijn allemaal niet zo gek veel boeken over, maar de gedachte is er wel. Mensen die zeggen, wij moeten hier aan de slag, we moeten steden veroveren voor Christus. Wij moeten enorm werken aan een opwekking. Mensen, Nederland kan het land van de opwekking worden. En als het land helemaal bekeerd is en het kan en er gebeuren hier wonderen, dan zullen we zegen zijn voor andere landen. En als wij eenmaal christelijk zullen zijn, dan zullen we zo christelijk zijn dat dan de Heer Jezus terugkomt. Dat is dan hun leer. Dat is hun gedachte. Het is eigenlijk een leer waarin alles haalbaar is, alles te doen is. Een hele optimistische leer. Kent ze wel die christenen die zeggen, het kan als wij samen bidden, dan kan Amsterdam het middelpunt worden van evangelisatie in Amsterdam. Wij kunnen in Nederland, wij kunnen steden veroveren voor Christus. Men noemt het postmillennialisme. Millennium, duizend jaar. En de leer is dat de Heer Jezus aan het einde van die duizend jaar komt. Dat van Augustinus is eigenlijk ook een postmillennialisme, maar eigenlijk is dat meer van, eigenlijk is het meer, je moet het duizendjarenrijk niet zo letterlijk nemen. Dat is allemaal heel figuurlijk, heel beeldend. Het duizendjarenrijk, dat moet een beetje in onze harten zijn. En je hebt ook nog mensen die geloven het nog steeds letterlijk. Die geloven nog steeds dat er Jezus letterlijk echt zal komen. Zoals in Matthäus 25, op de Olijfberg. Om de schapen van de bokken te scheiden. En zijn broeders te bewaren. En dat er dan een periode aanbreekt van 1000 jaar vrede. Waarin mensen 1000 jaar kunnen worden. Als ze niet openlijk zondigen. Waarin Satan gebonden zal zijn. Waarin de Jezus regeert. Weet u, eigenlijk hoe meer je over die dingen leest. Hoe moeilijker het is om te zeggen van we leven nu in 1000 jaar. Is nu de Satan gebonden? Kunnen we nu zeggen de Heer regeert vanuit Jeruzalem? De Heer hoedt de volken? De volken pakken een slip van een Joodse man, gaan op naar Jeruzalem en zeggen leer ons. Is dat nu? We vinden er niets van terug. Eigenlijk zien wij de geschiedenis van de mensheid gaan van de goud naar zilver. De koper, de ijzer, eigenlijk worden steeds minder. Het is een neerbuigende zaak. Het wordt gewoon steeds minder, ook in deze tijd. En dan het probleem natuurlijk, hoe kan het dan dat dat Romeinse Rijk, dat is blijkbaar kapot is gemaakt door die steen die eraan komt. Hoe kan dat dan? Want het Romeinse Rijk bestaat niet meer. Het is er niet meer. In Openbaring 18 vers 7 of 17 vers 8, een van de twee. Zegt het Romeinse Rijk dat was en niet is en het weer zal komen. Het komt weer terug. En er komt een situatie die lijkt op het Romeinse Rijk van toen. En hoe was het Romeinse Rijk van toen? Daar moeten we niet al te veel illusies over maken. Het was een heel gevarieerd rijk. Het was een heel groot rijk. En al die gebieden hadden gewoon een heel groot gedeelte autonomie. Ze mochten in Spanje mochten ze doen en laten wat ze wilden. Ze mochten in Egypte, mochten ze Egyptische koning aanbidden en hun eigen gewoontes houden. Dan mochten ze in Syrië, dan mochten ze in het huidige Joegoslavië, dan mochten ze in Frankrijk. Ze mochten echt hun eigen identiteit houden. De meesten hadden nooit van de keizer gehoord. Maar er waren twee dingen die heel belangrijk waren. Ze hadden allemaal dezelfde wetten. De keizer zei overal geldt de wet van Rome. Ook in Jeruzalem, het proces van de Heer Jezus golden de wetten van Rome. Die wetten, die gelden. De tweede is, je moet allemaal belasting betalen. En de keizer bepaalt wie de belasting betaalt. En de keizer bepaalt hoeveel. Dus ze hebben allemaal dezelfde munt. En de derde, die mogen autonoom zijn als jullie willen. Die mogen allemaal uitermate autonoom zijn. Maar de legers worden aangevoerd vanuit Rome. Die drie dingen. Daarna mag je alles zelf weten wat je doet. Wat zien we nu? We zien nog steeds, door alle toestanden in Spanje, in Italië, in Griekenland, dat er steeds meer gezegd wordt, ja, maar dit kan zo niet doorgaan. Dit kan zo niet. Er moet een duidelijke leiding komen, centraal, die de begrotingen goedkeurt. Dat moet. Je mag allemaal best wel hetzelfde zijn. Maar we moeten wel allemaal dezelfde wetten hebben. Als in het ene land abortus kan, moet in het andere land ook. Als het ene land homohuwelijk kan, moet het andere land ook. Wij moeten wel dezelfde wetten hebben. Brussel maakt wetten, niet de landen afzonderlijk. Wij moeten gezamenlijke wetten hebben. En die illusie dat Nederland de basis over zijn eigen leger, die illusie zijn we al lang kwijt. Anderen bepalen waar ons leger naartoe gaat. en herstelt Romeins Rijk. En Openbaringen spreekt van 10 koningen. En hier zien we 10 themen. Dus we zien dus die rijken voorbij gaan. En wat hier een geheim is, is het Romeinse Rijk dus verdwijnt en weer opkomt. Tot de grote verbazing en verwondering van iedereen. Maar het wordt je nog voorgesteld als één geheel. En op het einde heeft het 10 tenen. En die tenen zijn vermengd ijzer en leem. En ook al trouwen ze wel met elkaar, het wordt geen eenheid. Het wordt geen eenheid. Denk eens even na. Ik heb een aantal commentaren opgeslagen. Alleen daarvoor. Amerikanen hebben er ook geen beeld van, geen idee van. Commentaar 20, 30 jaar geleden hadden ook geen idee hiervan. Maar laten wij eens nadenken. In Europa, 2 groepen die niet met elkaar willen mengen. Het mengt niet. Ze wonen in hetzelfde land, ze vallen in dezelfde regering, maar het staat lijnrecht tegenover elkaar en het wordt geen geheel. Herkennen we dat al? In Europa, toenemend islam, mensen die ze gewoon zeggen, wij gaan onze eigen gang. Wij willen eigen islamitische rechtbanken. Wij willen helemaal niet integreren. Hele delen in Frankrijk, Parijs, waar de Parijse politie niet meer komt, omdat er gezegd wordt, we hebben geen Parijse politie, we hebben onze eigen politie. Steden in Engeland, in Nederland valt nog wel mee hoor, steden in Engeland waar 90% islamitisch is. Waar het echt een probleem is om een christelijke school te beginnen of een christelijke kerk te hebben. Waar men gewoon zegt, hoor niet in deze stad. Ga naar andere steden. En het mengt niet. Het mengt voor geen meter. Het lijkt wel alsof het steeds minder mengt. Het lijkt wel alsof het steeds moeilijker gaat worden. Dat is misschien die tijd van die eindtijd. En als we zien dat in de Openbaringen er ook een tijd van enorme sociale onrust is. En een tijd waarin de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer. Waar er zelfs op een gegeven moment hongersnood komt, gewoon echt hongersnood, en dat in Europa, dan zien we die dingen over onze ogen gebeuren. Het gebeurt dan. En dan komt op een gegeven moment die steen, onverwacht, door mensenhanden gemaakt, aan het einde van de Openbaring. Als alles helemaal kapot lijkt te gaan. Als Israël verwoest lijkt te worden. Als Syrië Egypte aanvalt. Door Israël aanvalt. Doorstoot naar Egypte. En als al die dingen gebeuren. Dan komt plotseling de Heer Jezus. Vindt u dat geloofwaardig? Dan zal ik het vertellen. Het is vandaag maandag, hè. Stel je nou voor. Dat ik zeg. Vrijdag. Gaat dus heel geks gebeuren. Vrijdag valt deze kerk in. Dan zegt u allemaal, nou. Hè? Ik ben een beetje ongeloofwaardig. Een beetje een raar verhaal. Oké, vrijdag. Goed, vrijdag valt de kerk in. Maar ik zeg, het is vandaag maandag. Dinsdag gebeurt er dat. Woensdag gebeurt er dat. Donderdag gebeurt er dat. Vrijdag gebeurt dat. Dinsdag komt uit. Woensdag komt uit. Donderdag komt uit. Dan zou ik vrijdag me serieus nemen. De Heer Jezus hier de schrift voorspelt, jouw rijk gaat dan onder, medisch persen komen. Ongeloofwaardig, wat gebeurt? Daarna komt de voorspelling over de razendsnelle aanval, een onvoorstelbare aanval, een rijk wat daarna in 4 wordt verdeeld onder de generaals, Alexander en zijn generaals, ongelooflijk, maar het gebeurt. Dat is de woensdag. Niemand kon voorspellen dat er nog een rijk zou komen. Wat nog groter was. En nog veel harder was. Het hardste rijk wat er was. Meedogenloos was het Romeinse Rijk. Kon je tegen Grieken nog halverwege zeggen. We stoppen, we geven ons over. Tegen Romeinen was het onmogelijk. Romeinen zeiden als het eerste zwaard getrokken is. Geen genade meer. Het hardste rijk. De donderdag. En ook dat is gebeurd. Ook dat is waar. En dan zegt God. En die vrijdag gebeurt ook. En als je nou kijkt in de geschiedenis en je ziet dat al die rijken echt bestaan hebben, zelfs zoals het in Daniel 7 is, dan zegt eigenlijk God, dinsdag gebeurt het dat, woensdag gebeurt het dat, donderdag gebeurt het dat, geloof vrijdag dan ook maar. En natuurlijk willen we dat niet. En natuurlijk zeggen daarom een heleboel mensen, ja, maar Daniel, Daniel is gewoon geschreven in de tweede eeuw. Hoezo dan? Ja, anders kan je het nooit zo voorspellen. Er waren daarvoor waren er al aantekeningen van Daniel aangehaald door anderen. Daniel werd ervoor al aangehaald. Ja, zeggen mensen, maar dat weet je niet hoor, dat kan je zo niet bekijken. Al die voorspellingen, dan moest je met een korreltje zout nemen. Letterlijk is het gebeurd. Letterlijk. Maar men wil die vrijdag niet. Men wil liever niet eigenlijk dat er iemand komt die één keer zal heersen. Eén keer zijn recht zal spreken over de leven en de doden. Die één keer echt eerlijk zal regeren. Mensen zeggen wel eens, oh, ik wou dat de wereld eerlijk was. Ik wou dat de wereld eerlijk was. Is dat zo? Is het echt zo? Waar blijven wij dan? Als de wereld eerlijk is, alleen rechtvaardige, eerlijke mensen mogen blijven leven, waar blijven wij dan? Haha, wij blijven nergens. Nou, eerlijk simpel zijn. We zijn als kaf zijn we weg. Wij willen een eerlijke wereld, maar dat zal alleen maar komen als er Jezus komt, Matthäus 25, en openbaringen, en komt om te regeren over degene die hem in genade hebben aangenomen. Dan zal de rechtvaardigheid komen, dan zal de eerlijkheid komen. En daar wachten wij op. Wij wachten op de opname. En we wachten op het feit dat wij een keertje bij de Heer zullen komen. Misschien door een ongeluk of door ziekte of door ouderdom. Maar we wachten eigenlijk nog meer op het feit dat hij een keer zal komen en als rechtvaardiger zal oordelen over deze wereld. Ik zal afsluiten met het verhaaltje van, misschien wel mooi, ik weet nooit wat ik waar verteld heb. Dat is zonder ellende. Heeft al verteld hoe ze in Israël verkering vroegen? Nee? En dan zo'n meisje hadden enzovoort. En dan, dat is, nee? Dat is mooi hoor. Ja. In Israël mocht een meisje niet gaan lonken naar een jongen. Hè? Dat mocht niet. Nee, dat was echt niet netjes. Een jongen moest een meisje achterna lopen. En de cadeautjes geven. En een meisje was een net meisje die net niks merkte. Maar uiteindelijk zei ze ja. Wij hebben niet God gezocht, maar God heeft ons gezocht. En als dat meisje ja zegt, die ging de jongen terug. Heel gek, ze mochten elkaar tijdens de verloving niet veel zien. Dat was niet netjes. Die jongen ging terug naar, zodra dat meisje ja had gezegd, ging die jongen terug naar het huis van zijn vader en ging er bekamers bij bouwen. Daar kon hij namelijk wonen. Ik ga heen naar het huis van mijn vader. Om uw plaats te krijgen. En weet wat dat meisje deed? Die ging de bruidskleren maken. Die ging uitgebreide bruidskleren maken. Want zij is bekleed. Dadelijk hebben bruidskleren. Bekleed met de rechtvaardige daden. En weet je dat het meisje niet alleen was. Want als de jongen was weg. Maar dan had ze haar broers. En haar vader die dat meisje in de gaten hielden. Ze mocht niet lachen naar een andere jongen. Hè? Ze moest echt rein bewaard worden. Paulus zegt. Ik heb mij geijverd om u rein te bewaren voor Christus. In onze verlovingstijd. Is het Paulus in de schriften en de Heilige Geest die ons rein proberen te bewaren voor Christus. En dan komt op een gegeven moment die jongen dat meisje ophalen. Dan komt het ophalen. En dan is het een periode van 7 dagen feest. 7 dagen. 7 dagen waarin alle dingen gebeuren. Dat is 7 jaar is de periode van de grote verdrukking. En aan het einde van die week, had de jongen pas zijn bruiloftsmaal. Dan pas een bruiloftsmaal. We zien dat het bruiloftsmaal helemaal het einde is van openbaringen. En dan pas ging die jongen met zijn meisje de slaapkamer in. Dan pas voor het eerst en werden ze man en vrouw. En de volgende dag ging hij naar buiten en toonde zijn bruid. En hij zei, zie, dit is mijn bruid. En we zien in openbaringen dat er Jezus komt met de bruid en die laten zien. Precies parallel. Precies de beelden gebruikt zoals een jongen die zijn meisje achterna loopt en trouwt. En zo zal de Heer Jezus ons een keer ophalen. 7 jaar zullen we met hem zijn. Een bruiloftsmaal. En hij zal naar beneden gaan, Matthäus 25. En hij zal zeggen, kijk. Dit is mijn bruid, gekleed in de rechtvaardige daden die hij op aarde gedaan heeft. En we zullen met hem regeren over deze aarde. Is dat geen mooi vooruitzicht? Dat is echt een mooi vooruitzicht. Laten we dat vooruitzicht maar vasthouden. En laten we maar één ding vasthouden. Het gebeurt allemaal omdat hij naar ons heeft omgezien. Hij heeft ons gezocht. En hij heeft ons meer lief dan wij ooit hem. Totdat we naar hemel komen. Zullen we samen bidden. Wij danken u, Jezus, dat u het eigenlijk altijd om u gaat. Het gaat ook helemaal niet om dingetjes van de geschiedenis te weten. Of feitjes uit de Bijbel. Het gaat om uzelf. En uzelf wil ons hart aanraken. En uzelf wil werken in ons hart. Dat we dankbaar zijn dat u van ons houdt. En daar zijn we dankbaar voor. En ook in de geschiedenis van Daniël. Als u vertelt dat hij één keer niets door mensenhanden gemaakt. Die steen zal komen. En al die rijken zullen worden vernietigd. En alles compleet anders zal zijn. Dan zullen wij erbij zijn. Als uw bruid. Als we nu al hier uw bruid zijn hier op aarde. Dan danken we u voor. En we willen bidden, Heer Jezus, geef toch dat we mogen groeien in wijsheid. Dat we de keuze mogen maken om niet tegen anderen te zijn. Maar om te groeien in wijsheid. Anderen gewoon te verdragen zoals Daniel anderen verdroeg. Geef ons de kracht ervoor en de wil daarvoor. En geef toch ook de wil dat we groeien in wijsheid. Maar vooral ook groeien in wijsheid wie u bent en wat u voor ons gedaan hebt. Uit liefde. Het werk in ons hart. Dat we zo mogen groeien. En we bevelen ons zo bij u aan. Amen.